Wij zijn de vorige keer gebleven, broeders en zusters, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Een uitspraak min of meer in het hart van deze brief. Waar staat, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, noch bedriegen in zijn handeling. Want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk we u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet voor nodig dat ik u schrijven, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Tot zover. Want in dit hoofdstuk heeft de apostel het in de eerste plaats over de praktische omstandigheden en misschien moet ik zeggen het praktische leven van de gelovigen als zodanig. In de voorgaande hoofdstukken had hij het hoofdzakelijk over de eenheid van de gemeente en zijn verbondenheid. Paulus persoonlijke verbondenheid dus ook met de gemeente. Maar in deze verse komt hij tot het eigenlijke onderwerp van de brief. Want zoals ik al eerder al gezegd heb, hoewel de uitspraken over de wederkomst van Christus en wat ermee samenhangt natuurlijk het meest opmerkelijke zijn in deze brief, is niettemin dit het onderwerp, namelijk uw heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat was vers 3, en daarna vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En die oproep tot heiligmaking, die loopt dan uit in vers 13, de uitspraak in het algemeen over de wederkomst van Christus en de opname van de gemeente in het bijzonder. Daar hebben we het nog over. Maar in deze eerste 12 versen, als ik dat zo dan mag zeggen, heeft de apostel het over de, nou ja, je kunt zeggen de geestelijke groei van de gelovigen, maar niet alleen geestelijk, maar ook de wat meer praktische, de meer zielijke groei, als ik dat dan zo eens mag zeggen, voor de gelegenheid van de gelovigen. Vorige keer al stonden we stil bij vers 1, waar staat, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen. Dat zijn niet twee dingen, uiteraard, maar het is één en hetzelfde. Wij zouden een levenswandel hebben, die is Gode welbehagelijk. Dat is een term die ook in vele andere schriftplaatsen gebruikt wordt. Wij zouden Gode welbehagelijk wandelen. En hier heet het dan wandelen en Gode behagen, uiteraard als één ding. En daarin zou men, en dus zouden wij, meer overvloedig worden. En dat is ook de term die we gelezen hebben zojuist in vers 10. Dat gij meer overvloedig wordt. Wat er over zou vloeien, is namelijk het leven van Christus in ons. De gezindheid van Christus in ons. Het woord van God in ons. Of zullen we gewoon zeggen, op risico dat u denkt dat ik een Pinksterbroeder ben, de Heilige Geest. Daarmee zouden wij gevuld, beter nog, vervuld worden tot overvloeiend toe. U weet wel, onder het motto stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Vers enigszins uit verband gerukt in, hier dan, omdat het eigenlijk gaat over de Heer Jezus Christus. Maar de gedachte is wel degelijk dat het woord van God in onze levens, praktische levens, dat is wat de ziel ook is, hè? Wat in onze praktische levens tot uitdrukking zou komen. En als de apostel daarna spreekt over bevelen, dan gaat het niet om geboden waaronder wij leven, maar gaat het om, wie zei het vorige keer ook alweer, om aanbevelingen. Het woord werd me nog net aangereikt. Hè? Aanbevelingen, ja. Kan het van achteren vandaan? Kan het uit... Nou ja. Doet er niet meer toe. Maar dat is wat het is. Want wat hier vertaald is met bevelen is gewoon een woord voor boodschappen. Het overdragen van gegevens. Dat is eigenlijk wat het is, hoor. Aanbevelingen zeggen wij dan, omdat dat een zwakker woord is. Bij bevelen denken wij meteen aan militaire commando's. Omdat wij in militaire dienst geweest zijn natuurlijk. Maar het zijn aanbevelingen, richtlijnen, instructies, hoe je het maar zegt. Het is inderdaad synoniem met wet en met gebod. Maar ik heb vorige keer al gezegd dat die woorden, wet dan wel gebod, natuurlijk ook gewoon eigenlijk maar betekenen onderwijs. In de breedste betekenis en toepassing van de term. Maar uit die bevelen, uit die aanbevelingen zouden wij leven. Want gij weet, zegt vers 2, wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus Christus. Het zijn aanbevelingen. In dit verband ben ik altijd geneigd terug te wijzen naar Romeinen hoofdstuk 12. Omdat dat eerste hoofdstuk is in de brieven. Waarin direct gesproken wordt over het praktische leven. Romeinen 12, waar dan in de eerste verse staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat heeft alles met heiligmaking van doen dus. Een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Vervolgens in vers 2 dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed. De verandering van denken, zoals we het ook wel noemen. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En daar vind je dus die woorden terug, namelijk dat wij zouden wandelen Gode welbehagelijk, dat we Gode zouden behagen. Wij zouden namelijk proeven welke de goede en welbehagelijk en volmaakte wil van God zij. Daarna, in de volgende versie hier van Romeinen 12, tot en met vers 8 in elk geval, wordt dan gesproken over de bijzondere gaven. Ik noem het liever verantwoordelijkheden, want dat is wat het werkelijk is. De bijzondere verantwoordelijkheden van de gelovigen. Maar vanaf vers 9 wordt dan toch in elk geval gesproken, niet over de bijzonderheden, maar over de algemene dingen in het leven van de gelovigen. En daar vindt u dus dit soort bevelen, aanbevelingen, zoals ik ze dan maar noem. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, zijt niet traag in het benaastigen, verblijft u in de hoop, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, en zo verder. Want dat gaat een heel eind door, tot en met vers 21 aan toe. Daar vind je die aanbevelingen dus. Het zijn geen geboden, dat kan natuurlijk moeilijk, want we leven niet onder een wet. Er staat niet, dit moeten wij doen. Maar de strekking ervan is dat een geestelijk leven, een leven waarin Christus gestalte krijgt, er toch ongeveer zo uitziet. Het is een andere manier om te zeggen, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en zo verder. Maar zo staat het dan meer speciaal in Galaten hoofdstuk 5. Maar daar kun je op zich niet zo geweldig veel mee. Voor degenen die altijd dan roepen, maar nu de praktijk. Wel, daar heb je die korte zinnetjes dan, zeg ik altijd, uit bijvoorbeeld Romeinen 12. En zoals we ze ook trouwens in veel andere brieven ook vinden. En hier worden ze niet specifiek genoemd, hier vind je niet zo'n opzomming meteen, hier staat gewoon, gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. En wij zouden ons aan die bevelen, die aanbevelingen was dus de bedoeling, gewoon houden. We zouden ons daarop richten, betekent dat. Want, en er staat erachter, ben ik weer terug in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, want dit is de wil van God, uw heiligmaking, waaruit er meer volgt, dat waar deze aanbevelingen uit bijvoorbeeld Romeinen 12 gepraktiseerd worden, of hoe je dat maar zegt, hè, waar die plaatsvinden, waar die gestalte krijgen, daar is dus ontegenzeggelijk sprake van heiligmaking. En dat is weer zo, omdat met die dingen, door die dingen, God gediend wordt. Ik heb vorige keer gezegd, niet dat ik dat kan onthouden, maar ik luister ook altijd eerst het bandje terug, hè. Maar ik heb vorige keer gezegd, heiligmaking betekent in de praktijk wijding aan de dienst. Aan de dienst van God wel te verstaan. Dat is de praktische betekenis. Letterlijk betekent het in het Nederlands eenwording, heling, gemeenschap, of wat het maar is, heling, hè, verbonden worden met. Terwijl bijna altijd als het woord uitgelegd wordt, gezegd wordt, het betekent apart zetten van. Ik weet niet waarom men altijd een negatieve benadering hanteert. Maar het is correct, dat betekent het ook. Maar het is beide. Het is apart zetten van het een, afzonderen van, en aan de andere kant verbinden met. Ik citeer altijd uit het hoofd, heb ik toen ook gedaan. Zondert mij af, de zonen van Aaron. Heiligt mij, de zonen van Aaron. Zet ze apart. Ze worden genomen uit het volk. Alle priester wordt genomen uit het volk. Hebreeën 5 vers 1 voor deze gelegenheid dan. Maar verbonden met de levende God. Gezet bij God. Hè? Eigenlijk in de hemel. Want zo wordt het gezegd. Hè? In de zaken die daar te doen zijn. En dat is wat heiliging of heiligmaking. Heiligmaking vind ik zo'n traag woord. Hè? Heiligmaking. Heiliging gewoon. Heiligmaking heeft altijd de indruk van het is zo'n lang proces. Making. Het duurt zo lang. Hè? Bezig heilig te maken en zo. Maar heiligmaking in beginsel is gewoon van het ene moment op het andere. Dingen worden genomen, gewijd. En de dienst aan God. Dat is met ons feitelijk gebeurd toen wij tot geloof kwamen. En als hier sprake is van heiligmaking, gaat het om wat ik dan altijd noem, met dank aan broeder Roosendaal, heiligmaking van de ziel, want dat is wat het is. Nee, het staat ook gewoon in de Bijbel, die dingen. Hè? Het gaat om de heiliging van de praktische levenswandel. Want het is één ding, dat wij apart gezet zijn uit deze wereld en geworden zijn niet alleen tot kinderen Gods, maar daarmee ook tot dienstknechten Gods. Want u weet, rok ik weer een vers uit zijn verband. U weet, een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Galaten 4, dat is echt waar. Vandaar dat het woord jongen ook gewoon betekent knecht. En anders in het Engels wel, hè, boy. Of in het Frans helemaal, een garçon. Dan is het gewoon de ober, dat weet u wel, hè, dat is gewoon een knecht. Maar het woord betekent jongen. Een jongen is per definitie een knecht. En een knecht is per definitie een jongen. En zo verder. En een meid, precies hetzelfde verhaal. Een meid is de dienstbode. Dat is wat het woord echt betekent. Nou goed. En zo is het met kinderen Gods ook. Wij zijn kinderen Gods. Wat wij zijn zullen, namelijk zonen Gods, dat is nog niet verschenen, zegt Johannes. En dat is ook zo. En voor het zover is, zijn wij in ieder geval nog gewoon dienstknechten en niks anders dan dat. En de bedoeling is dat die dienst aan God ook inderdaad gepraktiseerd zou worden. Want je kan wel zeggen, ik ben een kind van God en dus een dienstknecht van God. Maar de vraag is, dienen wij hem ook? En hoe dienen wij hem dan? Of waarmee, of waarvan, of waardoor, voor mijn part, is hij dan gediend? En het antwoord is een heel eenvoudige. Hij is ermee of van gediend wanneer zijn onderwijs, het onderwijs wat hij ons geeft, de wet, vooruit hebben we dat woord weer gehad, gebod hebben we ook weer gehad, zijn onderwijzingen, zijn woord, zijn licht, zijn waarheid in onze harten woont en vanuit die harten onze levens zou bepalen. Dat is het idee. De bedoeling is dat wij levend in een zondig lichaam en in een zondige wereld enzovoorts, niettemin in de praktijk daaraan ontrukt zijn en dat de Heer Jezus en daarmee God zelf in onze levens verheerlijk wordt. Waarom? Waardoor? Wel, doordat wij niet meer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Doordat wij niet meer dienen de overste deze wereld, maar die overste van de nieuwe wereld. Niet meer de tegenwoordige eeuw dienen, dat is hetzelfde hoor, als de overste deze wereld. Maar de toekomende eeuw dienen, dat is gewoon Christus, dus in de praktijk, daar gaat het om. Kortom, het is de bedoeling dat wij niet meer der heidenen wil volbrengen in de dagen die wij over hebben in het vlees, maar dat was Petrus die het schreef, maar dat wij de wil van God zouden doen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over meer specifiek onze eigen ideeën of wil of filosofieën. Maar dat speelt geen rol van enige betekenis natuurlijk. Wij zouden de Heer dienen, daar gaat het om. En daarna zou Hij ook degene zijn die ons zou belonen. Per slot is het zo, dat ik weet niet of ik dit hier al eens gezegd heb, maar per slot is het zo dat de mens nou eenmaal per definitie, je weet wat het is, hè? Per definitie, dat de mens per definitie een dienstknecht is. Kortom, wat is de mens? Zo in het algemeen, een dienstknecht. Van wie dan? Nou ja, weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknecht enzovoorts. Je mag zelf kiezen, maar een dienstknecht blijf je. Maar wie je wil dienen, Ja, dat is eigen verantwoordelijkheid. Vandaar de uitspraken in de Bijbel als ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Of kies dan heden wie gij dienen zult. Toch? Want een mens is en blijft een dienstknecht. Dat wil hij niet weten, want hij is erg hoogmoedig en denkt dat hij baas is. Ja, dat is niet zo. Maar hij dient altijd iets of iemand. En het korte bewijs wat ik ervoor heb, voor die redenering, is die van Filippenzen 2, hè, waar het gaat over de Heer Jezus. Prachtig voorbeeld. Het staat er ook allemaal overigens als voorbeeld, overigens. En met name vers 7 en 8 van Filippenzen 2. Gaat over de Heer Jezus Christus, die de gestaltenis Gods was. Maar dan vers 7, maar heeft zichzelf vernietigd, wat het ook betekenen mogen, want daar gaat het me nou niet om. En dan verder, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En daarna, en in gedaante geworden gevonden als mens, dan vind je de dienstknecht niet meer terug. Waarom niet? Omdat die uitdrukking uit vers 7, die twee uitdrukkingen uit vers 7, volstrekt synoniem zijn. Namelijk, hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is dus de mensen gelijk geworden, want mensen zijn per definitie dienstknechten. En toen de Heer Jezus Christus mens werd, werd hij dus per definitie dienstknecht. Nou krijg je meteen je antwoord op de vraag, wie is die knecht des Heren uit Jesaja, weet je wel? En het antwoord is de Heer Jezus, als mens namelijk, in menselijke hoedanigheid. Het volgende vers gaat dan ook zo verder. En in gedaante gevonden als mens, en gedaante komt uiteraard overeen met de gestaltenis uit vers 7, maar ook als mens heeft hij zichzelf vernederd, heeft hij zich onderworpen, is dus de gedachte, gehoorzaam geworden zijn, want hij was een dienstknecht, gehoorzaam geworden zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. En van de mens wordt in het algemeen geleerd, en ik sla Filippenzen 2 nu weer weg, maar van de mens wordt in het algemeen geleerd dat hij niet alleen dienstknecht is, maar slaaf, en dat hij van nature ook niet een andere mogelijkheid heeft. Hij is nou eenmaal slaaf van zonde, van de wet, van de dood, en van degene die, dus die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, en zo verder. De slavernij. En daaruit zou een mens verlost worden. Nee, waarom ik nou aarzel? Dat komt omdat ik inmiddels denk aan die woorden die zoveel christenen kennen, die van ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. En ja, dat remt me een beetje af in het spreken, omdat aan de ene kant zegt het vers precies waar het over gaat. Wij zouden uit het diensthuis, uit de slavernij van deze wereld, waarvan Egypte een type is, uitgeleid worden. Aan de andere kant denk ik tegelijkertijd met de mensen die woorden zo vaak aanhalen, in werkelijkheid bevinden zich nog steeds in dat Egypte en in die slavernij van de wet namelijk. Dus meestal als iemand het zegt, is het dus niet waar. In de meeste gevallen als iemand zegt, die verse aanhaalt en op zich van toepassing brengt, dus ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid enzovoort, is het niet waar, omdat men in werkelijkheid nog steeds in slavernij is. Dus het maakt het wat lastig om het vers nu aan te halen. Maar de gedachte is inderdaad dat wij uit het diensthuis uitgeleid moeten worden. Dan kom je weliswaar, zeg ik dan, in de woestijn. Nou ja, dat zegt de Bijbel ook, hè. Dan kom je weliswaar in de woestijn waarin niemand leven kan. Maar als je moet kiezen tussen Egypte of de woestijn, dan kan je toch maar beter in de woestijn zijn. Mede omdat degenen die in de woestijn zijn, van Gods wegen geleid worden naar het beloofde land. Zo zit hij ongeveer. En vanaf dat Israël verlost werd uit Egypte, was het een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor zijn naam. Ik sta in Exodus meerdere malen tot in het Nieuwe Testament aan toe. Een volk geplaatst in de dienst van God. maar pas nadat het verlost was uit de slavernij van Egypte. En zo is het met ons ook, niet alleen collectief als gemeente, maar ook individueel, voor u en mij persoonlijk. Pas waar wij verlost zijn van die slavernij, staan wij in vrijheid en zijn wij geheiligd in de dienst aan God. Was de bedoeling, waarna de vraag is of Israël de Heer wel diende dan in de woestijn. Maar u begrijpt dat de vraag eigenlijk is of wij die verlost zijn wel daadwerkelijk de Heer dienen. Of dat we het voorbeeld van dit ongelovige en ontrouwe Israël navolgen. En dat voorbeeld wordt ons ook aangehaald in 1 Korinthe 10 en in Hebreeën 3 in elk geval, 3 en 4 zelfs. Wordt Israël tot aanschouwelijk voorbeeld voor ons gesteld. Opdat we dat voorbeeld niet zouden navolgen, uiteraard, maar trouw zouden zijn aan de Heer. Want nu, dat is heiliging. Anders niks. Het in praktijk brengen van wat er dan staat in Romeinen 12. Nu zeg ik maar even heel kort dan. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan. En wat er allemaal maar meer staat. Niet dat dat een complete lijst is. Het is geen schooltje hier, maar anders zou ik zeggen, verzin het thuis. Nog 21 waren het er trouwens. Ik heb ze pas geteld. Maar verzin er zelf nog 21 bij, dat moet toch te doen zijn. Maar het hoeft ook niet. Het gaat er maar om dat we het karakter van de Heer Jezus Christus daarin zouden herkennen. En daar een voorbeeld aan zouden nemen en ons daarop zouden richten. Dat is de bedoeling. Daarmee is de Heer gediend. Begrijp je goed, ik weet niet, ik zeg dat voor mijn gevoel vaak, maar kennelijk niet vaak genoeg. Namelijk dat het dienen van de Heer niet maar bestaat uit het prediken van het evangelie. Echt niet. Dat laatste is natuurlijk dienst aan de Heer en daarnaast ook ook dikwijls een persoonlijke verantwoordelijkheid voor sommige gelovigen, uiteraard, want zo wordt in de Bijbel ook genoemd. Maar wat voor alle gelovigen geldt, is dat wij onze vaten zouden bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, dat niemand zijn broeder vertreden en al dat soort dingen. Maar ik citeer maar even nu dan maar weer uit 1 Thessalonicenzen 4. Dat is dienst aan de Heer. Begrijp je me goed? Daarmee treedt men niet in de publiciteit als men dit soort dingen doet. En of het erg eervol beschouwd wordt door de mensen om ons heen. Misschien ook niet, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom hoe de Heer daar tegenaan kijkt, degene die wij geacht worden te dienen. Zie. Dat draait het allemaal om. Dat is dienst aan de Heer. Dat we de dingen die we doen, wat het ook is, al wat wij doen, wij zouden het doen van harte, van binnenuit dus, wil zeggen, van harte. En gode, dat wil zeggen voor God. En niet voor de mensen. Opdat we daarna van God ook daarvoor loon zouden ontvangen in de toekomst. Dat is het dienen van de Heer. En dat doen wij in heel ons leven, alle aspecten van ons leven. Hoe aardig die dingen wellicht ook zijn. Het punt is gewoon, maar ik geloof dat ik dat voor de vorige keer al heb aangehaald. Het punt is gewoon dat een pook om de kooltjes op te rakelen. Of is zo'n ding dan een rakel? Nou goed, zo'n pook om te porren in het vuur enzovoort, is natuurlijk gewoon een heel aards ding, een gebruiksvoorwerp. Hè? Ja, nog een heel simpel ding ook. Maar niet zodra het ding wordt toegevoegd aan de inventaris van de tabernakel, dan wel de tempel, is het een heilige pook. Hè? Het hele ding. En al wat hij doet ook. Het blijft gewoon een vuurtje stoken. In dit geval dan op het brandofferaltaar of waar het maar is. Doet nou weinig de zaken verder. Maar niettemin, daar wordt het voor gebruikt. Heel de functie van de pook is als zodanig niet veranderd. Het gaat erom dat het gericht is op iemand anders die gediend zou worden. En daar gaat het maar om. Dat is met heel ons leven zo. Het heeft niks van doen met wat we doen. Het heeft wel van doen met hoe we het doen. Met welke intentie, met wat we erbij denken, zeg ik altijd. Of anders, als het niet te moeilijk is, hoe het voelt, met wat er in ons hart is.
Dat leidt toch uiteindelijk tot rust en vrede. En zo Petrus zegt, wat zaligheid der zielen dan?
Broeder, dat is wat zaligheid der zielen is. Ik noemde net de term heiliging of heiligheid van de ziel. Maar de Bijbelse term is die van zalig de ziel. Maar dat betekent precies hetzelfde. Het is de toewijding van het praktische leven, de ziel, aan de Heer. En het geeft me de gelegenheid nog wat te zeggen. Wat ik daarnet niet zei. Het is inderdaad zo dat dat het enige is wat een mens rust kan geven. Niet omdat ik dat zeg, hoewel ik het wel vind hoor, dat het zo is. Maar gewoon omdat de Bijbel het zegt, hè. Ik denk ook, maar dat wil je voor mij denk ik misschien hopelijk helemaal niet horen, maar ik denk zelfs dat het voor de natuurlijke mens, als je dan niet tot geloof wil komen, en ik zou hem toch een advies moeten geven, voor het praktische leven, dat reikt dan niet zo ver, maar vooruit dan, het praktische advies is, zie dat je een dienende functie krijgt. Dat je anderen kunt dienen. Dat bevredigt namelijk. Waarom? Wel, er steekt geen ingewikkelde filosofie achter. Dat is gewoon omdat de mens van nature een dienstknecht blijkt te zijn. Hij wil iemand dienen. Alleen zijn hoogmoed zit hem in de weg.
Kunnen we zeggen dat de duivel het ook weet?
Ja, dat weet de duivel ook wel. Natuurlijk wel. Maar de onrust van de duivel komt voort uit zijn onwil om te dienen.
Hij maakt ze niet gelukkig, maar...
Nee. En hij, de hoogmoedige bij uitstek, maakt de mens hoogmoedig en daardoor niet bereid om te dienen. En daar komt alle onrust in werkelijkheid vandaan. Zolang wij menen onze eigen persoonlijke belangen te moeten behartigen en zo hoog mogen te klimmen, zeg ik altijd op de maatschappelijke ladder en al dat soort onzin meer. Als dat ons streven is, zal het ons alleen ongeluk brengen. Vroeg of laat donder je toch van de ding af. Dus we laten maar zitten.
Ben de daarom zo vrijwillig dan?
Ja. Maar het is echt waar. Wat vindt u van, ja, ik, dat wil me zo gauw nog niet te binnen schieten, maar wat denkt u van, het is zaliger te geven dan te ontvangen? Dieper over doordenken. Geven is dienen namelijk.
Het bleef het vlees,
natuurlijk. Meer is er niet dan. Maar niettemin is dat zo. Maar het plaatst de mensen in een dienende functie. Dat geeft bevrediging. Daar staat er altijd iemand boven hem die tevreden over hem is. En het probleem is dat als je echt aan de top staat, dan is er nooit iemand tevreden over je. Nee. In ieder geval niet iemand die je respecteert, zou ik maar zeggen. Waar je tegenop kunt kijken en wiens oordeel je serieus hoeft te nemen. Ik was van de week bij een concert, zal ik ook eens een keer vertellen. Dat was vorige week bij een concert, tot genoegen, na enige jaren weer eens van Chris Barber. En u weet wat jazzband, hè? Nou, belangrijk stuk van mijn leven, maar vooruit, laat me zitten. Maar daar was ik, en dan klapte zo'n hele zaal, ze nummer gespeeld hebben. Ja, vind je het gek? Als ze er niet van hielden, waren ze überhaupt niet gekomen.
Nee.
Toch? Dus de man hoefde zich verder niks aan gelegen te laten liggen. Het waren al fans. Ik bedoel, hij heeft er geen bekeerlingen mee, zal ik maar zeggen. Het maakt er verder niet uit. En daarna weet ik zeker dat ook hij zegt wat ik ook altijd zeg. Ze kunnen wel voor je klappen, maar zelf weet je wel of het wat waard was of niet. Hij is de baas. Hij is de man die het uitvindt, die het leidt, die het publiek geeft. En ze zijn er blij mee. Ze prachtig. Maar of het goed was, is maar één die dat het beste kan weten. Is de man zelf. Met andere woorden, wat maakt het eigenlijk uit? Het betekent niet zo geweldig veel, hoor. En zo is het in ons leven ook. Het kan best zijn dat de mensen voor je klappen of wat dan ook, of tevreden over je zijn. Maar zolang ze onder je staan en zolang jij je boven hen verheven hebt, betekent het dus helemaal geen fluit. Neem me niet serieus, hoor. Het betekent pas wat als iemand die boven je staat, iemand aan wie je onderworpen bent, iemand die je dient, als die tevreden over je is, dan betekent het wat. Daar heb je ook wat aan. Dat geeft werkelijk vrede. En zo is het met de mens, hij is geschapen als dienstknecht, dat is een duidelijke zaak. En waar het om gaat is of God tevreden over hem is. Maar als die mens hoogmoedig wordt en zich in God wil erkennen, die God verwerpt of wat dan ook, dan staat hij er in zijn eentje voor. En dan is de hele rest is gewoon flauwekul, is gewoon klatergoud. En hoe heet dat ook alweer allemaal? Dat betekent allemaal niks. De mensen, serieus. en voor ons als kinderen gods. Wel, toen wij tot geloof kwamen, hebben wij, als het goed is, de goede stap gedaan. Dat wil zeggen, we hebben iemand boven ons als zodanig ook erkend. Begrijp je wel goed, hij stond boven ons. Maar we hebben hem als zodanig erkend, opdat we hem zouden dienen. En ik zeg altijd, daar komt ons oude klassieke evangelische jargon ook vandaan. Wij geven ons hart, wij geven ons leven aan de Heer. Ik ben altijd wat ongelukkig met termen als iemand is tot geloof gekomen en zo. Dan denk ik, ja, dat zal wel. Heel verstandig overigens, maar weet je, vind ik een beetje, het is wel goed, maar het is zo'n kale term. Ik hoor toch liever, hij heeft zich overgegeven of is tot overgave gekomen. Want dat zijn zo van die oude termen, weet je wel. Die hoor je nooit meer hoor. Maar zo hoort het wel, dat is wat het is. En dus wij als kinderen God zouden in heel ons leven de Heer dienen. Of zoals niet alleen Romeinen 12, maar zelfs verder terug Romeinen 6 het fundamenteel zegt. Wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Daar staat die dienstbaarheid uitgebreid genoemd. Je dient of de zonde of de gerechtigheid. Het is één van de twee. Het ene leidt alleen maar tot verderf. Niet alleen het eind van de rit, maar nu al. Werking van het verderf in ons praktische leven. En het andere leidt tot eeuwig leven en de groei daarvan, uiteraard. Dat is Romeinen 6.
Tot een offer waar God hem wel gevallen
heeft. Ja, precies. Goed. Dus dat is de wil van God, uw heiligmaking. Juist en vooral in de praktijk, uiteraard. Want voor de rest waren deze Thessalonicenzen al kinderen gods en dus op die grond heiligen. De heiligen en gelovigen te Thessalonica. Nee, dat staat er niet hoor. Maar zo beginnen andere brieven dan, hè, met die uitdrukkingen. Heilig naar de geest waren ze al. Naar hun staat, hun positie, waren ze het al. Maar naar hun toestand, dat is nog maar zeer de vraag. En daar gaat het nu over. Hè. Ook naar de ziel namelijk. En wat het inhoudt, het begint met inderdaad de negatieve kant van het verhaal. Nog steeds in vers 3 van 1 Thessalonicense 4. Namelijk dat gij u onthoudt van de hoererij. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb geleerd langzamerhand bij het lezen van mijn Bijbel dat het woord hoererij maar zelden in de meest letterlijke en smalle en platvloerse betekenis of toepassing gebruikt wordt. Ik lees het altijd meteen als afgoderij of, zo je wil, ontrouw. Want dat lijkt me het goede woord te zijn. Dat is wat het echt is, namelijk ontrouw.
Hij zei het in overspelig geslacht.
Die bedoel ik, er zijn talloze teksten. Ik heb eens een keer een hele reeks van die schriftplaatsen achter elkaar gelezen, gewoon voor de aardigheid, om eens te kijken wat dat woord dan oproept en wat het doet. En het blijkt gewoon dat het eigenlijk altijd gebruikt wordt in de algemene betekenis van ontrouw. Soms specifiek huwelijkse ontrouw of wat er vandoor moet gaan. Maar in het algemeen staat het in ieder geval en in de eerste plaats voor afgoderij. Het ontrouw zijn aan de Heer die men zou dienen. En eventueel dan dus het dienen van iets of iemand anders. En dat is dus afgoderij. Hè? En ik denk hier ook. Want u denkt toch niet dat heilig... Dat is een misverstand namelijk. Hè? Dat men denkt dat heiligmaking iets van doen heeft met ons seksuele gedrag of leven. Nou ja, niet dat het er niks mee te maken heeft. Alles in ons leven heeft met die heiligmaking van doen. Maar te denken dat heiligmaking alleen maar daarop slaat... Ja, dat is wel een misverstand en het wordt ontleend aan dit vers, waarbij men het woord hoererij dus inderdaad neemt in de laagste toepassing van de term. Men zou dat niet doen. Het gaat om ontrouw aan de Heer en zo verder. Hè? En vandaar het overspelige geslacht, wat van Israël gezegd wordt, had niks met een seksuele leven te maken of iets dergelijks, maar het had te maken met een godsdienstige leven. Nou, maar dat was er niet. Of ze dienden andere goden, want daar kwam het tot neer. En daarom dat overspelige geslacht. Trouwens, Israël zelf wordt als meerdere malen in de Bijbel gewoon als hoer aangeduid. O die hoer, staat er dan bij gelegenheid. Nou goed. Dat gij u onthoudt van de ontrouw dus. Hè? Dat een ieder van u weet... Oh, nog even. En ontrouw is natuurlijk het tegenovergestelde van... Ja, en nou een ander woord?
Geloof.
Geloof, precies, dat is wat het is. Vandaar dat hoererij in wezen tegenovergesteld is van geloof. Geloof is namelijk trouw en trouw is geloof en hoererij is ontrouw en dus ongeloof. Simpel zat, zeggen ze dan in Friesland, geloof ik. Dat gij u onthoudt van de hoererij, dat is niet, wat dan wel? Wel, dat ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En zijn vat, ons vat, is natuurlijk gewoon ons lichaam. En daarna zeg ik, nou ja, het woord vat, u weet wat het is met het woord vat, hè? In de eerste plaats staat het voor een schaal, een pan, een kopje, dus een vat. En het is hol, er moet wat in, het moet ergens voor gebruikt worden. Maar vervolgens is het zo dat vaten nou eenmaal de meest essentiële huisraad zijn die je maar denken kunt. Je hebt pannen, kopjes, schoteltjes, borden, dat is allemaal vaten in verschillende vormen, of wokken, en hoe ze allemaal heten, mogen terrinen. Ja, heb je allemaal nodig, vaten, voor mij wordt emmers. Maar vaatwerk, maar omdat dat het meest essentiële gereedschap is waarvan de mens zich bedient, is het woord vervolgens gebruikt geworden voor alle gereedschap wat de mens gebruikt. En dus vat is gewoon het woord voor gereedschap. Moeilijker is het niet. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het woord wapen. Wat de mens ter hand neemt om iets te doen, dat kan trouwens ook een stuk gereedschap zijn, want je kunt gewapend zijn met een hamer, een nijptang, maar ook met mes en vork. In sommige kringen doen ze dat, zuster, ja, eten ze mes en vork. Maar goed, laten we zitten. Maar in elk geval, wapen of vaten maakt niet zoveel verschil, het betekent gereedschap. Maar in wezen is de mens zo'n vat, zo'n stuk gereedschap. En soms wordt voor de beeldspraak het woord ook heel letterlijk gebruikt. Dan zijn wij vaten, grote vaten of kleine vaten, en wij zouden gevuld worden. Maar gevuld worden betekent in de praktijk ergens voor gebruikt worden, uiteraard.
Dus met die woordjes krijgen we 21.
Zullen we vaten ter ere en onere, broeder? Ik geloof het wel, hè?
Leeg van zo.
Holle vaten klinken het hardst. Daar vind je de uitdrukking dus nog terug. Ja. 2 Timotheus 2, daar staat over de gemeente, die beschouwd wordt als huis, namelijk als volk, maar ook als huis dus, want het is hetzelfde. In 2 Timotheus 2, vers 20, doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Laat ik het maar meteen zeggen, dat gaat heel snel. Vaten ter ere staan in de keuken, dan wel in de kamer. En vaten ter onere staan in het toilet. Dat moet duidelijk genoeg zijn, zoals ik het zou zeggen. Dat heb je nou eenmaal. Er zijn eervolle dingen, er zijn minder eervolle dingen. Dat komt allemaal voor, maar het moet nog eenmaal. Maar de gedachte is hier dat we vaten ter ere zouden zijn. Het is natuurlijk volstrekte beeldspraak. En wij zouden ons afkeren van die vaten ter onere. Dat is wat hier staat. We zouden tot alle goed werk toebereid zijn en zo verder. Tot alle goed werk toebereid. Zulke vaten zijn wij. En daarna wordt ons lichaam beschreven als vat, zelfs als aardewerk. Als keramiek zeg ik altijd. U weet wel, de pottenbakker maakt een vat. Wel, ons lichaam is zo'n vat, het is uit de aarde aards. Het gaat maar een tijd lang mee, want u weet, een kruik gaat zo lang te water. De woelige wateren van de levenszee en dat soort dingen. Gaat zo lang te water totdat die barst. Dat is met ons mensen nou eenmaal het geval. Maar zolang het vat er is, zou het gevuld worden met eervolle zaken. Ik zeg altijd met met een schat uit 2 Korinthe 4, of met water, een beeld van het woord van God, uit, wat zullen we nemen, Johannes 2. Johannes 2 lijkt me wel een goeie, daar verandert het overigens in wijn, dus die houden er maar in. Hè?
Dat veranderen doet de Heer.
Dat veranderen doet de Heer, ja, dat woord wordt veranderd in eeuwig leven, dus we zouden gevuld worden met wijn, en een heel mooi, die heb ik uit het buitenland, zeg maar, is ook dat het vat gevuld zou worden met olie. Een beeld van de geest gods. Wat je maar wilt, is dat. De symboliek. Die komt toch altijd op hetzelfde neer, hè?
Om een fakkel.
Of met een fakkel, ja, die vergeet ik altijd. Dat vind ik de leukste. Dat vind ik de leukste. Dus licht in een fakkel in en daarna gaat de kruik... Bas de Kruik, zal ik maar zeggen. Geeft wel een hoop herrie en ook een boel rommel. Ik denk altijd, als ze daar nog eens opgravingen doen, dan moeten ze daar wel van denken. Maar... heeft de pottenbakker gewoon zeggen stel. Nee, het was daar oorlog. Toen hebben ze die kruiken stuk geslagen. Toen kwamen die fakkels met al dat licht tevoorschijn. Toen werd de heerlijkheid openbaar. En toen was de vijand zoek. Dat was bij het overblijfsel van Gideon, geloof ik. Hè? Prachtverhaal van die zoiets, ja. Om de symboliek natuurlijk. Nou goed, terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Begrijp je me goed, wij bezitten het toch zelf. Langs ene lijn van redeneren zeggen we, wij zijn van de Heer, ons lichaam is ook van de Heer. Dat is ook zo, maar het is aan ons toevertrouwd. Dat wil zeggen, wij dragen er wel degelijk de verantwoordelijkheid voor. En daarmee kom ik eigenlijk op een wat glibberig terrein. En daar heb ik ook de ervaring mee dat me zelden begrepen wordt wat er überhaupt over gezegd wordt. Nou ja, ik zal het proberen toch kort te zeggen. Ik hoop niet dat u zich er meteen aanstoot of zo. Maar er zijn natuurlijk nog wel gelovigen die geneigd zijn de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven af te schuiven. Nee, ik bedoel niet op anderen, maar op de Heer. En zeggen... De Heer zal het doen. De Heer zal het voorzien. Wij wachten op de wil van de Heer. De Heer zal het wel leiden. Al dat soort dingen meer. En men bidt daar dan ook nog voor. Zodat je er daarna helemaal niks meer van zeggen mag. Omdat het kennelijk voor 100% zo bedoeld is. Toegewijd hart enzovoort. Ik moet u zeggen, zover ik er tegenaan kijk. En voor wat ik met die uitdrukkingen nu bedoel. Zoals ik ze opvat, zijn ze onjuist. En niet alleen leerstellig, want het is maar niet leerstellig, hè. Het is praktisch onjuist. De Heer doet dat zo niet. De Heer geeft ons ons eigen leven, geeft ons een opdracht, geeft ons gaven, geeft ons verantwoordelijkheid. Dat staat toch allemaal in de Bijbel, weten we toch? Geeft ons verantwoordelijkheid en wij zouden zelf onze loopbaan lopen. We zouden zelf afleggen de last die ons wellicht omringt. We zouden de gaven die we hebben besteden en we zouden dat doen met leidzaamheid. Hoezo leidt, met een korte ei, een dt, de Heer dat?
Paulus was er toch nuchter in, die zegt, ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot dienst.
Daar heb je hem precies, dat is wat we zouden doen. Ons lichaam bedwingen en tot dienstbaarheid brengen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. De kracht die daarvoor nodig is, komt niet uit ons, die geeft hij. Maar wij zelf zouden dat doen. En als u zegt, ja, maar wij zouden toch niks doen, dan zeg ik, nou ja, dan laten we die discussie dan maar meteen weer stoppen. Wij zouden wel wat doen, wij zouden, dat is niet populair in evangelische kring, wij zouden ijverig zijn in goede werken. Dat is niet alleen maar voor ons katholieken, hoor. Wij zouden wandelen in de goede werken welke de Heer heeft voorbereid. In tegenstelling tot de boze werken die de duivel heeft, de eeuw deze wereld, heeft voorbereid. Dat is Efeze 2, vers 11 en vers 2 van het hoofdstuk. Begrijp je waar ik het over heb? Wij kunnen de verantwoordelijkheid voor ons leven niet op de Heer afschrijven. Wij zeggen dikwijls, ja, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Die term kent u misschien ook, die is heel moeilijk. Die is heel geraffineerd. De Heer zal er een bedoeling mee hebben. Daar krijg ik absoluut misverstanden over. Maar ja, ga er toch maar op in. De Heer zou alle dingen doen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Als u dat ermee bedoelt, dan heeft de Heer er een bedoeling mee. Maar volgens het normale Nederlands. Maar ik weet niet waar ze dat kennen precies. Maar voor wat ik weet van het normale Nederlands, betekent de uitdrukking dat iemand er een bedoeling mee heeft. Dat iemand met opzet iets gedaan heeft ten einde een bepaald doel te bereiken. En in welke mate de Heer dat doet in onze levens, dat is nog zeer de vraag, want dat lees ik in mijn Bijbel niet zo, eigenlijk. Begrijp je me goed? Ik ken een paar uitzonderingsgevallen. Ik ken gevallen in de Bijbel waar staat dat mensen van moedersbuik aan zijn bestemd geworden om de alles tot je dienst. Maar reik mij nou eens teksten aan waar staat dat de Heer in het leven van de gelovigen allerlei ellende brengt, waar de gelovige zelf ontevreden over is of ongelukkig mee is, waar de Heer dan een bedoeling mee heeft. Of zo, dat de Heer dat geregeld heeft. Dat de Heer dus die ellende in onze levens gebracht heeft om er daarna iets positiefs uit te halen. Dat is niet zo. Ik heb het tenminste niet gevonden. Laat ik het me terughoudend dan uitdrukken. Ik heb het in de Bijbel nooit gevonden. Ik weet wel dat de Heer dit soort dingen die zich nou helemaal voordoen, door onze eigen stommiteit en kortzichtigheid, of misschien door de duivel, of misschien door onze schoonmoeder. Maar die dingen die zich nou helemaal voordoen, dat die van Gods wegen gebruikt worden ten goede, wanneer we tenminste trouw aan hem zijn. Dat geeft ons ook wat meer ruimte in het leven, geeft ons ook de ruimte om vergissingen te begaan, zal ik maar zeggen. De Heer gebruikt het toch ten goede, zuster. Ja, dat is zo.
Jij zei van de moederschoot af, maar Paulus kwam daar toch ook laat achter, dat hij van de moederschoot af.
Ja, dat was achteraf. Kijk, Gods voorkennis en Gods plan zijn dingen waar je oeverloos over kunt filosoferen. Maar het onttrekt zich aan onze bevattingsvermogen. En daarom kun je er oeverloos over discussiëren. Ik doe daar ook nooit aan mee. Ja, daarom. We zien het wel. Maar ik weet zeker dat in mijn leven dingen gebeurd zijn die de Heer niet gewild heeft en die Heer wel gebruikt heeft dan goede. En meer kan ik daar dus niet voor zeggen. En dat heeft hij niet zo geleid. Heeft hij niet zo gewild. Was ook niet dat hij daar een bedoeling mee had. Het was er. Hoe dat komt, dat doet er niet toe. Maar tegen zijn wil wellicht. Maar het maakt niet uit. Hij heeft het gebruikt aan goede. Als je dat ook leiding wil noemen. Sommigen noemen dat leiding. Dan moet je zeggen, ja, dan hebben we een probleem met onze Nederlandse taal. Er is geen leiding. Dat is... Doen uitwerken ten goede en gebruiken ten goede. Heb je dat nooit? Ik herinner me dat ik als jongen van alles in elkaar knutselde. Maar geld had ik niet en spullen weinig. Dus je rommelde wat in het hok, zal ik maar zeggen. En keek wat je er allemaal kon vinden. En dan kon je dit gebruiken misschien. En dat had je zo niet uitgedacht hoor. Want zo had het niet moeten, maar zo was het nou eenmaal. En zo maakten wij een bootje om achter de tuin te varen in de Oude Rijn. En zo van die kleine scheepjes, weet je wel. Dat soort dingen. Zo moest het niet zijn, maar je gebruikte gewoon wat je kon vinden. Ik doe het nog wel eens als ik een probleem heb, technisch probleem, van hoe los ik dat op? Dan ga ik naar het zogenaamde magazijn, want zo noem ik dat. Er zijn bakken vol met rommel en tweedehands, derdehands, vierdehands en soms versleten motoronderdelen van motorfietsen die ik al lang niet meer heb, zou ik maar zeggen. Dat soort dingen. En dan ga ik erin zoeken of er nog wat in zit. Een lagertje. Of een stukje blik. Of een schroefje. Heb je dat ook, een schroefje nodig hebt? Rommel in die bak.
Je weet het
in. Ja, dat hoop je dan. Maar langzamerhand raken die dingen ook op. En wat je dan maar gebruiken kan. Je gebruikt het ten goede. Maar als je het van de grond ervan zelf had kunnen bepalen, had je het heel anders gedaan. Toch? Nou, zo gaat dat. En ik denk dat de Heer dat doet met onze levens. Wat er is, gebruikt hij. Als wij hem lief hebben. Dan alleen natuurlijk. Hè? Ja, dat is de gangbare situatie in ons leven. Daarnaast, en dat vinden we in de Bijbel ook, is het natuurlijk toch zo dat God bij gelegenheid zegt, ho, nu een andere weg in. Dan sluit hij een heleboel wegen af en dan kun je nog maar één kant op. En dan denk je, tori, pijl en dan moet je die kant op. Je kan ergens anders zijn, dan moet je. Goed, dat doet hij dan. Maar ik denk niet dat hij, tenminste, dat weet ik zeker, dat doet hij niet alle dagen en zeker niet elk uur. Laat staan van seconde tot seconde. Want dat heb ik ook eens een keer iemand horen zeggen, dat God dat zo deed. Dat is niet zo, dat doet hij een paar keer hooguit in ons leven, denk ik. Die kant op. En waarschijnlijk alleen nog in de eerste, nou niet alleen nog, maar waarschijnlijk in de eerste plaats, omdat die andere kant helemaal niet deugen. Dan zegt hij, die kant op, dan kun je geen andere kant op. Dat verschijnsel ken ik wel, ja, dan kun je geen kant op. Nee, je kunt een kant op, maar één die je niet zelf gekozen had, dan moet je wel. Dat is zo wat, dat zal toch wel goed zijn. Zie, om dat nou meteen leiding te noemen. Dat was met Paulus toch zo? De man was onderweg naar Damascus en die zegt, nou ja, weet je wat, vooruit dan, naar Damascus. Oké, als je dat dan wil, dan naar Damascus, maar het moet nog afgelopen wezen. Dus die greep hem in zijn nek, velden maakte hem blind enzovoort. En de man kon niks meer.
Ik zal je tonen.
En ik kwam heel ergens anders terecht. Hij werd blind en toen zei hij, nou zal ik je tonen. He. En zo verder. Dat is bij gelegenheid en zo vind je dat in het leven van Mozes. Eén keer geroepen, nou daarna nog een keer, dat weet ik ook, maar het is dus een paar keer. En het leven van Jozef, om maar eens wat op te noemen. Hoe dacht hij van Abraham?
Ja.
Zomaar bijgelegenheid, specifiek, maar het is niet van dag tot dag. Maar dan ook absoluut niet. Van dag tot dag dragen wij gewoon zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven. En bij die gelegenheden trouwens net zo goed hoor, overigens. Want het is nog altijd mogelijk om de versenen, ook met dank aan Paulus, om de versenen tegen de prikkels te slaan. Nou goed, met andere woorden, wij zijn er zelf verantwoordelijk voor. En daarom dat een ieder van u weet zijn vat, zijn lichaam, maar in de praktijk gewoon zijn leven, zijn ziel zou ik invullen, zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Daar moet ik nog wat bij zeggen, ik weet niet of dat terecht is op grond van het Grieks, maar op grond van het Nederlands zeg ik, bezitten wil niet automatisch zeggen dat men de eigenaar is van het bezit. Bezitten doe je ook dingen die helemaal je eigendom niet zijn, zolang ze onder je beheer vallen. Dan zijn ze in jouw bezit. Als je dingen geleend hebt of anderen hebben je dingen toevertrouwd, zijn ze op dat moment volgens het klassieke Nederlands in jouw bezit. Maar of je de eigenaar bent is een heel ander verhaal. Hebben we die nog?
Kijk maar bij je baas. Kijk maar bij je baas.
Kijk, zo is de situatie van ons leven dus ook. Hè? Wij bezitten het wel, maar of we de eigenaar ervan zijn, dat kan je niet alle dagen zo zeggen, want begrijpt toch niemand het. Maar nu ik het even uitgelegd heb, hè, moet dat duidelijk zijn. Wij bezitten het wel, dat wil zeggen, we zitten erop. Oftewel, we zijn er verantwoordelijk voor. In juridische stukken, in juridische taal, die jongens houden hun eigen taal op na, maar het is gewoon ouder Nederlands. In juridische taal is dat zo. Je kunt iets wel bezitten, maar of het je eigendom is, is een ander verhaal. Nou goed. En zo is met ons leven. We bezitten het, maar of het ons eigendom is, dat is nog maar zeer de vraag. Dat is namelijk niet zo, het is van de Heer. Maar wij zijn er verantwoordelijk voor. En we zitten er dus mee.
En lang.
Ja, goed. Dus dat in ieder van u weten, let op, in ieder van u. Het is niet maar algemeen, het is voor ieder van ons persoonlijk. En dan in heiligmaking en eer. Dat wil zeggen, het moet eervol zijn in het algemeen. Eerbaar heet zoiets trouwens eigenlijk. En in de dienst van de Heer, want dat is wat heiligmaking is. En wat het niet is, wel niet in bewegingen der begeerlijkheid. De vertalers hebben het woord kwade toegevoegd, want ze zijn bang dat wij niet begrijpen dat dat kwaad is. Hè? Beweging der begeerlijkheid, maar het is zo. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat woord beweging komen we nog eens vaker tegen. Dan gaat het bijvoorbeeld over innerlijke bewegingen enzovoort. Een beweging is in een ander Nederlands woord een motief. Maar u weet wat een locomotief is. Dat is een ding wat zichzelf beweegt. Dat is wat het woord betekent. Een motief is een beweging. In de kunst gebruikt men dat ook. Een bepaalde beweging. Haal van een pen of een penseel. Of een riffje in de muziek, een bepaalde figuur. Dat heet een motief. Men gebruikt die term in verband met het feit dat zo'n motief geacht wordt meerdere keren, op allerlei niveaus, eventueel in andere kleuren, terug te komen enzovoorts. Maar het heet een thema dan eigenlijk. Hè? Maar een motief heet zoiets. Maar het woord motief betekent gewoon beweging. Het heeft te maken met motie, dus ook beweging dus. En het heeft ook te maken met emotie, en dat is wat het is. Beweging hier wil zeggen emotie. Dat wil zeggen, dat wat ons in beweging zet, dat wat in het hart is, dat wat ons beweegt, dat is wat emotie is. En hier gaat het om kwade beweging, emoties der begeerlijkheid, want begeerte is inderdaad een emotie. Een gevoel zeggen we tegenwoordig, ik vind het woord gevoel, ja dat zal wel, maar dan denk ik meteen aan tastzin en zo, alsof het een waarneming is. Gevoelens, alsof dat waarneming zou zijn. Gevoelens is niet waarneming, gevoelens is dat wat in onszelf ontstaat. En waarvan mensen denken dat het hetzelfde is als religie en als het gemoed, het denken en zo. Heb je dat ook altijd? Ik merk dat heel vaak als mensen praten over de Bijbel of over kerkelijke zaken of wat dan ook, dan hebben ze het over emotie. Over wat een tekst hen doet, wat het in hen oproept en al dat soort dingen meer. Ik denk altijd, het is mijn worst wat het oproept en wat het doet. Het gaat er eerst om of het de waarheid is of niet. Dat heeft met emotie niks van doen. En als je emoties bovenop liggen, kom je nooit tot de waarheid.
Gezindheid.
Huh? Begrijp je het verschil? Dus wat ik altijd tegenkom in discussies over de Bijbel, of anders over kerkelijke of godsdienstige zaken, dus altijd die tegenstelling, die wordt nooit verwoord, niemand noemt het ooit, maar dat steekt er altijd achter. Zie, gaat het om de bevrediging van emoties? Gaat het om het realiseren van wat in het hart van de mens is? Emoties, bewegingen? Of gaat het om waarheid die van buitenaf komt? Dus precies de andere richting, hoop ik dat u dat begrijpt. Hè? De een komt van binnenuit, de ander komt van buitenaf en moet naar binnen. En het punt is dat er eigenlijk niks tegen in te brengen is, dat het dienen van de Heer in alle oprechtheid komt van binnenuit. Dat is waar. Maar het heeft geen enkele waarde als het niet gevoed wordt door het woord van God dat is van buitenaf in ons gekomen is. Daar zit het probleem dus ook. Begrijp je? En dikwijls, bijna altijd, slaat men dat over en begint men gewoon van binnenuit, van wat in het hart is, dat moet op een of andere wijze naar buiten. Ik vind, ik voel, ik denk. Ze hebben mij geleerd, wat je vindt, dan moet je naar het politiebureau brengen. Gevonden voorwerpen. Wat je vindt. Er is niks mis met ik vind, ik voel, ik ervaar. Als dat voelen, dat vinden, ervaren, wat het maar is. Maar voortkomt uit het hart dat gevuld is geworden met het woord God. Daar gaat het om. En pas dan heeft het voor God waarde en voor onszelf eigenlijk ook. Want voor de rest is het natuurlijk ook gewoon wind. Lucht.
Dat nog een paar gevoelens.
Gebakken lucht, hè. Nou ja, goed, die gevoelens, die bewegingen, gezindheden, wat er met wezen mag, zou voortkomen uit de werking van het woord in onze harten. Als het woord er niet in is, dan krijg je wel beweging, maar alleen kwade beweging. Kwade emoties. Emoties als begeerte, dat is nog een nette. Maar er komen heel wat gekkere dingen uit voort. En wat uit het hart van de mens voorkomt, staat ook in de Bijbel. Er is niet veel waardevols bij, om het te zeggen met een understatement. Zie je? Niettemin, wij zouden ons vat bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade emoties, beweging, motieven desnoods, der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, maar, zo andersom zijn, hè, niet in de eerste plaats die begeerten die bevredigd moeten worden, integendeel, wij zouden niet erop uit zijn om te ontvangen, wij zouden erop uit zijn om te geven, om te dienen. Dat is het volgende vers. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over het alles, gelijk wie ook tevoren gezegd en betuigd hebben, en zo verder.
Zie? De Heer bestaat al onder heidenen.
Wat zijn?
Door alles wordt verstaan onder heidenen.
Nou, heidenen zijn degenen die God niet kennen. Daar staat hij meteen achter, hè, in vers 5. Gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat is een pleonasme, dus heidenen per definitie zijn degenen die God niet kennen. Tenzij uit een verband blijkt dat de term in wat andere positie geplaatst wordt. Joden en heidenen. Joden zijn degenen die God geacht worden te kennen. En heidenen zijn degenen die God niet geacht worden te kennen. En voor zover wij heidenen zijn naar het vlees, wel, we zijn kinderen gods geworden, wij waren heidenen. We zijn nu kinderen gods, en zo verder. Heidenen zijn volgens Romeinen 2 degenen die de wet niet hebben, wanneer de heidenen, komma, die de wet niet hebben, dat zijn dus die heidenen. En hier zijn het de heidenen, komma, die God niet kennen. Zie? Maar wij kennen God en op die grond zijn we niet heidenen, maar maken wij deel uit van het volk Gods. En daarna zeg ik er meteen maar achteraan, en het volk Gods heet Israël, dus we zijn toch Israël op een of andere wijze. Nou goed. Maar daar gaat het om, hè. Niet die kwade begeerlijkheid, dat streven van de natuurlijke mens om zich uit te strekken naar, te bereiken van alles en zich eigen te maken, is allemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij zouden geven zoals de Heer dat ook doet. Als het leven van Christus in ons openbaar wordt, wordt zijn gezindheid openbaar. Dat was niet er een van halen wat er te halen valt, gebruiken wat er te gebruiken valt, maar integendeel een van geven uit zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft enzovoorts. Dat zouden wij doen. En daarvoor krijgen we van de Heer alles wat wij nodig hebben. Dus niemand kan zeggen, dat kan ik niet. Onzin. Wij putten uit die grote bron die God ons aanreikt. Terug dan naar de heiligmaking in 1 Thessalonicenzen 4. Waar dan staat in vers 5, niet in beweging of kwade beweging der begeerlijkheid gelijk als de heidenen, die immers God niet kennen. En dan dat niet iemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Wij zijn allemaal kinderen Gods en wij zouden ons ten opzichte van elkaar ook zo gedragen. Ik bedoel, ik tegenover u en u tegenover mij. We behoren tot één en diezelfde familie. En natuurlijk is het waar dat de Heer onze zonde vergeven heeft enzovoorts. Maar dat geeft ons nog niet het recht om ongestraft elkaar te bedriegen of te vertreden. Wat het maar wezen mag. Hier staat gewoon dat de Heer een wreker is over dit alles. Als broeders ons onrecht aandoen, zullen zij daarvoor gestraft worden, waaruit het maar mogen bestaan, maar andersom natuurlijk net zo goed. Logischerwijze. Zie? En we zouden dat beseffen. Wij zouden elkander dienen zoals de Heer ons dient, zo zouden wij elkander dienen en dus zijn navolgers zijn. Trouwens, de hele eerste Johannesbrief gaat feitelijk over niet anders dan dat, hè? Dat wij de broeders zouden liefhebben. Dat is de wil van God namelijk. En dat is wat heiligmaking is. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, logischerwijze, maar heeft ons geroepen tot heiligmaking. Want er wordt natuurlijk oeverloos gediscussieerd over begrippen als roeping en uitverkiezing enzovoort. Maar ik zeg altijd meteen, waar je het ook over hebt, ik wil eerst weten, waartoe? Geroepen tot wat? Uitverkoren tot wat? Zijn wij uitverkorenen? Ik wil eerst weten waartoe. Welk doel? Dan zullen we het er verder over hebben. Nou ja, goed, wij als gelovigen zijn uitverkoren. Wij hebben deel aan die hemelse roeping, met de woorden van Hebreeën 3. Maar we zijn uitverkoren tot, dan wel geroepen, tot heiligmaking. Tot dienst aan God namelijk. In heel ons leven.
De grote derde van Gods.
En u weet hoe het is. De natuurlijke mens is voor dat doel onnuttig, want hun keel, hun mond, hun tong, hun lippen. Romeinen 3. Hè? Open graf en al dat soort dingen meer. En waar zouden wij onze mond, onze keel, onze tong, onze lippen dus voor gebruiken? Zingen de onder elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Het is het meest voor de hand. Het is het meest voor de hand liggend. Met de gelegenheid daartoe creëren wij zelf. Het is makkelijk zat. Zo begint dat. Nou goed. Zo dan, die dit verwerpt, vers 8, die verwerpt niet een mens, want dat is wat het is, die verwerpt niet een mens, en zijn filosofie of wat dan ook, maar die verwerpt God, die bovendien, dat is wat ook is, hè, die bovendien zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Het idee is namelijk dat dit is de wil van God. Onze heiligmaking, dan wel vers 7, God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Wie dit dus verwerpt, die heiligmaking en daarmee de dienst aan God, die verwerpt daarmee God, wat je toch niet zou verwachten van een ongelovige, of van een gelovige, sorry. Maar als een gelovige God verwerpt, dan is hij dus maakt hij zich dus schuldig aan die hoererij van vers 3. Dan is hij dus ontrouw aan zijn roeping. Dan wel zijn verkiezing, of wat het maar wezen mag. Waar nog bij komt, dat wij niet het excuus kunnen gebruiken van... wij zijn tot geen ding bekwaam, of zoiets. Want onze bekwaamheid, 2 Korinthe 3... onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft... om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Hoe dan? Wel, doordat hij ons zijn kracht, namelijk zijn geest, heeft gegeven. En dat is de rest van dit vers. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Die Heilige Geest, of dat nieuwe leven, of dat leven van Christus, want dat is wat het is. Dat geeft ons de mogelijkheid, kortom, dat stelt ons in staat tot die heiligmaking. Die Heilige Geest maakt ons bekwaam tot dienst aan God, enzovoorts. Zie? Dus niemand heeft een excuus. En niemand kan zeggen, ik ben daartoe niet bekwaam. Bovendien, die andere uitspraken in de Bijbel over de werking van de geest, die zeggen allemaal precies hetzelfde. U weet wel, hij heeft ons gegeven de Heilige Geest, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat is Efeze 1, vers 13 en 14. Die uitspraak betekent precies hetzelfde. Namelijk, die geest maakt ons bekwaam om God te dienen. En op grond van onze dienst aan God, niet op grond van dat we kinderen God zijn, maar op grond van onze dienst aan God, ontvangen wij in de toekomst één erfenis, namelijk als loon. En daardoor is die Heilige Geest, vers 14 van Efeze 1, het onderpand van onze toekomende erfenis. Heb je dat? Zo werkt zoiets. Omdat die geest ons in staat stelt om God te dienen en daardoor deze erfenis te ontvangen. Staat trouwens ook in, de Tweede Korinthebrief. De geest die onderpand is, of zoiets, tot onze toekomende verlossing. Of die heeft ons verzegeld met de Heilige Geest die het onderpand is tot onze verlossing of iets dergelijks in de toekomst. En dat heeft net zo goed van doen met het ontvangen van die erfenis. Daar gaat het om. Of het heeft ook van doen met onze erfenis, namelijk onze hoop. En u weet het, de hoop beschaamt niet. Laatste verse van Romeinen 8. De hoop beschaamt niet. Omdat hij zijn geest in onze hart heeft uitgestort. Zo zit dat gewoon. Zie? Die geest is de garantie, de werking van de geest is de garantie voor de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daar gaat dit schriftgedeelte hier in 1 Thessalonicense 5 natuurlijk ook naartoe. Naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden, namelijk in de wederkomst van Christus.
Pand en toebedrouw, zegt Paulus, hè?
Precies. Het pand en toebedrouw zal hij bewaren tot die dag. En de gedachte is dat we onze lichaam, onze levens aan hem ter beschikking zouden stellen, opdat hij door zijn geest zijn werk in ons zou doen. En daardoor worden wij geheiligd, maar op grond daarvan worden wij verheerlijkt. En ontvangen wij die erfenis dus. Goed. God dus die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Dan vers 9. Van de broederlijke liefde hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve. Want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. De apostel zegt, nou ja, het heeft niet zoveel zin om erover te schrijven. Want die broederlijke liefde, die heb ik bij u gezien. En dat sluit natuurlijk aan bij de uitgebreide uiteenzetting in hoofdstuk 1 en 2. Vandaar dat de apostel zegt, ik hoef er niet over te schrijven, maar die broederlijke liefde, die zou blijven. Dat is Romeinen 12, hè? De liefde zij ongeveinsd. Het volgende vers, dat de broederlijke liefde, Philadelphia, dat de broederlijke liefde blijven. En broederlijke liefde is de liefde van gelovigen onderling. Die liefde die de eenheid van die gelovigen tot uitdrukking brengt. En die is er bij de Thessalonicenzen, zegt de apostel. Want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Natuurlijk, zo gebeurt het ook, dat is ook inderdaad de bedoeling. Niettemin kan het geen kwaad om elkander daarop te wijzen dat dat inderdaad de bedoeling is. En zoals ze zegt, daar gaat dan ook inderdaad heel de eerste Johannesbrief over. Nou ja, alle drie Johannesbrieven bij nader inzien. Want De eerste vrucht van de geest is liefde, en die komt speciaal tot uitdrukking in de liefde voor gelovigen onder elkander. Want, vers 10, want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Ken altijd beter, ken altijd meer. En daarom blijft de apostel dit soort dingen dan toch herhalen. Hij zegt, je hebt het niet nodig, maar niettemin, ik schrijf het toch nog maar een keer, dat gij meer overvloedig wordt. Het kan natuurlijk altijd beter, het kan altijd meer. En daarop zouden wij ons richten. En dan vers 11. Waar dan staat, en dat gij u benaastigt stil te zijn. Dat is een pracht van een formulering, omdat benaastigen toch altijd met zich meebrengt activiteit. Dat is ook de betekenis van het woord, hè? Wij zouden ons, Efeze 4, ik blader even een paar bladzijden terug. Wij zouden ons benaastigen, bijvoorbeeld, Efeze 4, vers 3, om te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. En benaastigen wil zeggen actief zijn daarin. Met gedrevenheid. Voor mijn part weer passie of leidzaamheid, maar dat is wat het is. Veronderstelt activiteit, zich erop richten met volle overgave. Maar hoewel benaastigen in het algemeen juist een sterke activiteit is, wordt het hier andersom gezegd in 1 Thessalonicenzen 4 vers 11. Dat gij u benaastigt stil te zijn, dat wil zeggen u in te houden, te matigen is het woord dat elders gebruikt wordt. Matig te zijn, hè? Dat u benaastigt stil te zijn. Blijf maar rustig. Namelijk, en, wat betekent namelijk? Namelijk uw eigen dingen te doen. Want benaastigen is goed op zich, als het maar niet ontaardt in dat men zich bemoeit met de dingen van anderen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij zouden onze eigen dingen doen, en we zouden werken met onze eigen handen, staat er. Je hebt ook van die mensen die zijn altijd druk bezig met delegeren, dat weet je. Die zeggen tegen u en mij, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En soms denk ik dat het grootste deel van het moderne prediking niet anders is dan dat. Mensen komen ons vertellen wat we doen en laten moeten. We worden opgejaagd. Nee, niet alleen van de kansel, maar ook via allerlei christelijke organisaties enzovoorts. We moeten dit en we moeten dat. En we moeten, we moeten wel wat hoor. De bedoeling is dat we actief zouden zijn, maar in onze eigen dingen. We zouden het zelf moeten doen. Toch? In ons eigen leven. Als iedereen dat nou doet, komt het toch dik voor elkaar. Met excuses aan André van Duin dan, voor de uitdrukking. Maar, ik geloof dat er rechten op zitten, op die uitdrukking, ja. Heb ik begrepen, ja. Dus ik moet voorzichtig zijn als ik het zeg. Maar vooruit. Maar zo is het toch, als iedereen nou doet wat hij doen moet, zelf, zijn eigen verantwoordelijkheid kent, is dat toch geregeld? En voor zover men dat niet doet, wel, we zouden hooguit nog net, maar dat is wel echt het uiterste, elkaar op onze verantwoordelijkheid kunnen wijzen. Maar dan moet het dan wel blijven. En niet andere wijze op onze verantwoordelijkheid, andere wijze op hun verantwoordelijkheid. En dat is het dan ook, hun verantwoordelijkheid. Zie? En dan haalt meteen alle kritiek ook verder op natuurlijk. Dat is echt waar het over gaat. U benaastigt stil te zijn, u in te houden, niet met anderen bemoeien, uw eigen dingen te doen, niet die van anderen en anderen ook niet die van u. En te werken met uw eigen handen. Soms denk je, ja, met wiens handen dan? Maar u begrijpt dat het woord eigen er niet voor niks bij staat. Hè? We moeten het zelf doen. Gelijk wij u bevolen hebben, enzovoort. En bij dit vers verwijs ik altijd met groot genoegen naar 1 Petrus 4. Er staan andere verwijsteksten onder, maar die laat ik maar voor wat ze zijn. Maar 1 Petrus 4, die had er wat mij betreft bij moeten staan. Waar staat in vers 15? Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener. In de voorgaande versen zegt Paulus, nou ja, dat we lijden, dat wil zeggen dat wij gesmaad worden om de naam van Christus De apostel zegt, daar is niks mee mis. En nog verder terug zegt hij in vers 12, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u die geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Hij zegt, het is nu helemaal gebruikelijk dat degene die een andere heer dienen in deze wereld, dat die vervolgd worden en de smaad hij dragen. En waar Satan de leugenaar en dus lasteraar is van te beginnen, is het dus zo dat gelovigen, zeker zij die actief uit het geloof leven, dus die in het belasterd worden, prik me de bek niet open, zeggen ze dan in sommige delen van het land. Dus ik zal er verder niks van zeggen, maar zo is het wel. En dan zegt de apostel, maar daar is niks mee mis, dat is heel gewoon. Dat is niet wat vreemds, dat gaat nou eenmaal zo. Trek je er maar niks van aan, dat wordt later allemaal geregeld. Dat wil zeggen, de Heer heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Haal ik ook trouwens uit Romeinen 12. Wreekt u zelf en niet beminden, want dat hoeft ook niet, want dat doet de Heer zelf wel. Maar dan vers 15, dat doch dat niet iemand van u leiden als een doodslager of dief of kwaaddoener. Want ja, als je dan vervolgd of verdrukt wordt of gelast, ja, dat is, heb je het zelf nagemaakt, dat is niet de bedoeling. Maar let op hoe die zin luidt, hè? Ik vind hem zo leuk. Ik moet er altijd om lachen.
Ja.
Dat niet iemand van u leidde als een doodslager.
Erg.
Dat is heel erg. Of een dief.
Erg.
Of een kwaaddoener. Dat is ook heel erg. Of als een die zich met eens anders doen bemoeit.
Erg.
En nou is de vraag, wat hoort er niet in het rijtje thuis?
Alles.
Hè? En dat is dus de verkeerde vraag, want het hoort wel in het rijtje thuis. Maar wij zouden waarschijnlijk denken, nou die laatste niet. Die hoort niet in het rijtje thuis, maar hij staat er hierin. Dus die hoort er wel in thuis. Iemand, een die zich met eens anders doen bemoeit, wordt gelijkgesteld met een doodslager, een dief of een kwaaddoener. Want een doodslager bemoeit zich met eens anders doen, wel met zijn leven, hij steelt het zelfs. En een dief bemoeit zich met de bedoeling van een ander. En kwaaddoener in het algemeen, logische wijze ook. Het is altijd naar anderen toe. Maar in het algemeen. Die zich met eens anders doen bemoeit. Gaat ons niet aan. Iemand anders doen is iemand anders doen. We zouden ons er niet mee bemoeien. Begrijp je me goed? Er zijn mensen soms die onze hulp nodig hebben. Liever zeg ik het andersom, want wij hebben soms hulp nodig. Dan vragen we erom. En dan, misschien kunnen we geholpen worden. Maar ik moet u zeggen, in de meeste gevallen kan die hulp toch niet zo geweldig veel voorstellen. Kan hooguit inhouden dat men ons de juiste weg wijst. En daarna moeten we het toch weer zelf doen. Want ons leven is ons eigen leven. Dat wordt nooit van iemand anders. Dat kan nooit. Ja, elkander voorhouden het woord des levens. Al kan het terecht wijzen, dat wil zeggen de rechte weg wijzen, dat kan nog net. Maar iemand dwingen om die te bewandelen, is een onmogelijke zaak. Ja.
Aansporen terwijl je ziet in de dag namelijk.
Ja, dat soort dingen kunnen dus nog net. Maar dan haalt het wel op, want mensen moeten hun eigen leven leiden. Er zijn er die dat niet doen, die hebben dus altijd hulp nodig, maar aan die hulp hebben ze niks. Je kunt het net zo goed laten. Ze te helpen. Dat is echt waar. We zoeken broeder Ad de Wegen, want die weet er alles van hulpverlening. Die heeft me daar ook wel eens het een en ander over verteld. Maar zo werkt dat ongeveer. Er zijn mensen die gewoon hun eigen leven niet leiden. En van alles wat er misgaat, en alles gaat dus mis, geven ze anderen de schuld. En die hebben dus continu hulp nodig, maar het helpt ze niks.
Als je ze dan de hulp verleent door hen te wijzen op dat ze naar zichzelf moeten kijken.
Misschien nemen ze dat aan, er zijn er, maar dat zijn er niet zoveel. Maar wat wij allemaal moeten leren als mensen, is dat we ons eigen leven moeten leiden en de verantwoording dragen voor de beslissingen die wij nemen. Daarvoor moeten we staan. Dat maakt ons ook tot volwassen mensen, overigens. En als we het niet doen, waarom dan ook, of dat we het niet durven, of wat dan ook, komt er niks van terecht. En in sommige gevallen, als men het niet kan, dan is er in de praktijk ook weinig aan te doen. Ja, dat is tragisch. Nou, ja goed, maar daarom is het wel zo.
Ja.
Sommigen zijn niet te verbeteren. Helaas, dat is inderdaad zo. kan het ook niet helpen. Dat is wat Adder Wegen me geleerd heeft. Hij zegt, we helpen een heleboel mensen. In de tijd dat hij nog in de hulpverlening zat, vertelde hij me dat. Hij zegt, we helpen een heleboel mensen. Hij zegt, maar als ik nou eerlijk moet zeggen, het helpt in de praktijk niks. Het enige wat we in de praktijk doen, is de schade voor de overheid zoveel mogelijk beperken. Maar die mensen zelf zijn er nauwelijks mee geholpen. Het is meer in dienst of ten gunste van de overheid om de schade, ook financiële schade, beperkt te houden, dan dat die mensen zelf er beter van worden. Want een groot deel, hij zei veruit het grootste deel, maar een groot deel laat zich gewoon niet helpen. En wil niet geholpen worden, wil het liefst hulp krijgen, zodat anderen alles voor ze regelen, enzovoorts. Nou, dan blijven dus altijd onvolwassen mensen, sommigen blijven dat hun leven lang, helaas. Ik bedoel het niet als verwijt meteen naar mensen. Sommigen kunnen inderdaad niet beter, helaas. He? Maar ik bedoel het gewoon als vaststelling van een feit. En voor zover wij problemen hebben in ons leven, wij zullen onze eigen keuze moeten maken, onze eigen beslissingen moeten nemen. Daarvoor de volle 100% voor gaan, heet zoiets. Dat wil zeggen, dat voor de volle 100% dragen, dat is de bedoeling. Ons eigen leven namelijk. En dan, pas dan, ook niet eerder, pas dan kunnen wij ook tot steun of tot zegen of tot hulp zijn voor anderen. Die begrijp ik toch wel. Ik durf het haast niet meer te zeggen, want ik zeg dat veel te vaak. Maar u weet toch hoe het is. Er zijn mensen die kunnen hun eigen leven niet op orde krijgen. En wat gaan ze dan doen? Met dank aan broeder Adderwege, die het dus nu niet is. Kan ik daar geen last van krijgen? Dan gaan ze het leven van een ander leiden. Gaan ze in de hulpverlening. Gaan ze anderen helpen. Als compensatie voor hun eigen probleem. Het is echt waar, dat is een psychologisch verschijnsel. Dat is wat gebeurt. En die bemoeien zich dus met eens anders doen. En ze doen dat gewoonlijk omdat ze hun eigen bedoeling niet op orde hebben. Daar zit het probleem. Dat weet u toch allemaal? Van die bollebozen in de plaatselijke konijnenvakvereniging. U weet toch hoe dat gaat? De mensen hebben thuis niks te vertellen, zeggen we dan. En buiten de deur in de vereniging, dan zetten ze een grote mond op. Dat is niet altijd zo, begrijp je me goed. Je moet het niet al te serieus nemen wat ik nu zeg. Maar dat het voorkomt, en tamelijk veel, dat weten wij toch allemaal. Hè? Ja, ja, goed. Nee, dat geldt voor vrouwen ook, zuster. Ja, komt ook voor tegenwoordig. Nou, nee, waar anderen het meest aan hebben, is dat we ze, punt 1, niet tot last zijn. Meen ik serieus. En punt 2, dat wij voor anderen wat kunnen betekenen. En daar zouden we ons dus op richten. Betekent inderdaad dat we in de eerste plaats ons eigen leven op orde hebben. En vanuit die orde, voor zover dat kan, dan zeg ik dan altijd een beetje cynisch, maar in ieder geval relativerend. En voor zover dat kan, kunnen we van daaruit wellicht, in de eerste plaats tot voorbeeld zijn voor anderen. He, niet een voorbeeld dwang opleggen, maar bedoel tot voorbeeld zijn. Ik ben dankbaar voor de mensen die mij tot voorbeeld geweest zijn. En nog zijn zelfs in het leven. Daar heb je wat aan. Ook als ze niks zeggen, als ze zich niet met je bemoeien. Je kijkt ernaar, je ziet het en je leert ervan. Toch of niet? Goed. En dus, werken met uw eigen handen gelijk we u bevolen hebben. Het leuke is ook die van, ik geloof dat het in Efeze staat, maar ik weet niet of, ik kan hem wel gaan zoeken, maar dan verdwaal ik soms. Die gestolen heeft stelen niet meer. Was dat Efeze? Ik dacht het. Ja, Efeze 4 vers 28. Efeze 4 vers 28. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. Nou, wie arbeidt er nou liever? Nou goed. Nou, liever dan te stelen in elk geval, hè. Wie gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is, met de handen, de eigen handen vanzelfsprekend, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Er zit een verbijsterend tempo in het vers natuurlijk. Die idee is van, hij steelt omdat hij dat liever doet dan werken. En Paulus zegt, nee, daar moet je mee ophouden. Je moet gaan werken. Waarom? Om in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. Ja, veel meer dan dat. Om het te kunnen uitdelen weer. Zodat anderen niet hoeven te stelen, ze krijgen het gratis van jou. Je geeft dan. Is dat een uitdrukking of verzinnen jullie de plekken? Oh, die houden we erin. Niet stelen, maar delen. Dat vind ik mooi. Ja. Zal hem proberen te onderhouden. Hebben we die nog? Men zou namelijk kunnen geven aan anderen, dan hoeven die ook niet te stelen. Zover gaat dat dus. Leg hem maar uit voor alle zekerheid. Maar, ja. Want dat is waar het om gaat. Wij zouden hebben uit te delen. Ik moet u zeggen, natuurlijk, ik ben jong geweest. Dat is, eerlijk gezegd, tamelijk lang geleden. Lang geleden. En ik herinner me de tijd dat ik op tekort kwam. En niet alleen materieel, ik bedoel vooral in geestelijke zin. Je wil wat weten, je tast in het duister. Het ding is een onbekende wereld. Je begrijpt de mensen niet. Dan moet wat van hen afkomen. Je bent bovendien van ze afhankelijk ook. Je moet ontvangen, je moet zien te krijgen wat je. En je moet zien aan de weet te komen wat je weten wil. En al dat soort dingen meer. Niet dat dat voorbij is helemaal. Maar ik prijs mij gelukkig. Dat ik niet meer in zo'n soort vacuüm verkeer. Ik herinner me nog wel de tijd dat ik op mijn gelegenheid dacht. Ik wou dat ik nou eens wat zeggen mocht. Omdat ik dacht te kunnen geven. Op zijn minst antwoord op vragen. Die ik zelf ook gehad had, maar ik heb de antwoorden inmiddels. Ik weet hoe het zit. En dan kom je op een punt dat je zegt, nou, ik heb wat te geven, ik heb wat te bieden. Toch? En dat is een veel prettiger positie. Mede omdat je dan niet meer zo afhankelijk bent van anderen die het dan beter weten dan jij. Nou goed, ik weet niet hoe andere mensen dat hebben, maar ik denk toch dat het de normale gang van zaken is. Zeker naarmate wij ouder worden, wij zouden hebben te geven. Materieel wellicht ook, maar veel meer in geestelijke zin uiteraard. Of je dat met een kleine of met een grote geest krijgt, dat kan me niks schelen. Zie? We zouden hebben uit te delen. En dus naarmate wij ouder worden, zouden wij onderwijzers, leraren, leraressen trouwens, staat ook in de Bijbel, van het goede zijn. En dat soort dingen weer. Toch? Dat is een bevoorrechte positie, denk ik. Maar zo zou het zijn. Namelijk, we zouden uit te delen hebben. En dat is een eervolle zaak. Dus terug naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 11. Dat gij u benaastigt stil te zijn, dat kost voor sommigen wat moeite om zich niet met andermans zaken te... Wie riep daar schoonmoeder? Nee, helemaal, die noem ik nou niet. Wij zouden ons niet met andermans zaken bemoeien. Wij zouden stil zijn, onze eigen dingen doen. Dat wil zeggen, onze eigen gaven besteden met de woorden uit Romeinen 12. Onze eigen verantwoordelijkheid kennen. En u kent 1 Korinthe 12, dat uitgebreid zegt dat mensen nou eenmaal ook geloven verschillende gaven, verschillende kwaliteiten hebben. Verschillende verantwoordelijkheden. Als die mensen zich allemaal met elkaar gaan bemoeien, komt er weer niks van terecht, denk ik. Men moet zijn eigen dingen doen. En te werken met eigen handen, gelijk we u aanbevolen hebben, zeker. Opdat gij eerlijk, eerbaar heet zoiets, met ere gewoon, hè. Opdat gij met ere wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Als het meervoud is, gaat het natuurlijk om gij. Alle gelovigen zouden zo wandelen bij degene die niet bij de gemeente horen, te midden van ongelovigen uiteraard. Van wie ze dan verder ook niks nodig hebben, ze vormen hun eigen gemeenschap. En als het enkelvoud is, voor de gelovigen individueel geldt precies hetzelfde. Wij zouden, als het goed is, niet afhankelijk zijn van anderen. Begrijp je me goed wat ik niet zeg? Hè? Ik zeg, u en ik, wij zouden niet afhankelijk zijn van andere gelovigen. We zijn het wel. Maar het ideaal is, wij zouden niet afhankelijk zijn van anderen. Wij zouden ons realiseren dat anderen afhankelijk zijn van ons. En het is bijbels. Men zou zijn eigen werk doen. We zouden een persoonlijke trouw die ik heb. Niet als werknemer van een bedrijf of een stichting, maar dat is in de praktijk toch ook een bedrijf. Maar gewoon als christen in een bediening ten opzichte van de Heer. Dat is eerbaar wandelen te midden van degenen die buiten zijn. Die anderen die buiten zijn, hebben hun eigen werk, eigen bezigheid. Ze bekijken het maar. Maar u en ik, wij hebben van de Heer gaven verantwoordelijkheden ontvangen. En u en ik zouden die gaven besteden. en ook niet van anderen loon ontvangen of waardering. Wel mooi meegenomen is hoor. Maar we zullen loon ontvangen van de Heer zelf. Degene die boven ons staat. En hij is degene van wie wij hopen, dat is al zeggen, gij goede en getrouwe dienstknecht. Of anderen het van ons zeggen, maakt niks uit. Maakt absoluut, 100%, maakt absoluut geen verschil. Wij weten het voor onszelf en we hopen dat de Heer het zal zeggen. Dat is waar het om gaat. Als we allemaal zo leven, in afhankelijkheid van de Heer, dan is er inderdaad sprake van een heilige levenswandel. En daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd.